de zaligsprekingen. En hij opende zijn mond en onderwees hen. Hij zei, zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Matthäus 5, vers 2 en 3. Als iets vreemds en nieuws klinken deze woorden in de oren van de bewonderende gemeente. Deze leer is het tegendeel van alles wat zij ooit als priesters of rabbies hebben gehoord. Zij ontdekken er niets in wat hun trots streelt, of hun eerzuchtige hoop voedt. Maar er schuilt een kracht in deze nieuwe leraar die hen boeiend houdt. Door zijn enkele aanwezigheid waait de weldadigheid van goddelijke liefde over als een geur van een bloem. Zijn woorden vallen als regen op een gemaaid veld, als druppels die de aarde bevochtigen. Psalm 72, vers 6. Iedereen voelt instinctief dat hier iemand is die de geheimen van de ziel kan lezen. En toch komt hij met een teder medelijden heel dichtbij hen. Hun harten gaan voor hem open. En terwijl ze luisteren, ontvouwt de Heilige Geest voor hen iets van de strekking van de les die de mensheid van alle tijd zo broodnodig moet leren. In de dagen van Christus vonden de godsdienstige leraars van het volk dat zij rijk aan geestelijke schatten waren. Het gebed van de Farizeeër, O God, ik dank u dat ik niet zo ben als die andere mensen, Lucas 18 vers 11, drukt uit wat deze groep dacht. En in grote lijnen dacht het hele volk er net zo over. Maar in de menigte die Jezus omringde, waren sommige mensen die beseften hoe arm zij geestelijk waren. Toen de goddelijke kracht van Christus geopenbaard werd door de wonderbaarlijke visvangst, viel Petrus aan de voeten van de heiland neer en riep uit, Heer, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. Lucas 5, vers 8. Zo was het ook onder de menigte die op de berg verzameld was. Er waren zielen die in de aanwezigheid van zijn zuiverheid beseften dat zij ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt waren. Openbaring 3, vers 17. Zij verlangden naar de zaligmakende genade van God. Titus 2, vers 11. Christus' zegenrijke woorden wekten in de zielen hoop. Ze ontdekten dat hun leven onder de zegen van God stond. Jezus had de drinkbeker van dankzegging, volgens 1 Korinthe 10, vers 16, aangeboden aan de mensen die vonden dat zij rijk en steeds rijker geworden waren en aan niets gebrek hadden. Openbaring 3, vers 17. Zij hadden zich smalend van dit genadevolle geschenk afgewend. Iemand die zich gezond voelt, die denkt dat hij redelijk goed is en die tevreden is over zijn situatie, is niet op zoek om deelhebber te worden aan de genade en de gerechtigheid van Christus. Trots voelt geen tekort. Daarom sluit die het hart af voor Christus en de oneindige zegeningen die hij kwam schenken. In het hart van zo iemand is geen ruimte voor Jezus. Mensen die rijk en eerbaar zijn, in eigen ogen, vragen niet uit geloof om een zegen van God en ontvangen dat ook niet. Zij vinden dat zij vol zijn, daarom gaan zij met lege handen weg. Mensen die weten dat zij zichzelf met geen mogelijkheid kunnen redden, of uit zichzelf ook maar iets rechtvaardigs kunnen doen, dat zijn degenen die de hulp weten te waarderen die Christus kan schenken. Zij zijn de armen van geest van wie hij verklaart dat zij gezegend zullen worden. Degene aan wie Christus vergeving schenkt, maakt hij eerst berouwvol. Het is het dienstwerk van de Heilige Geest om te overtuigen van de zonde. Mensen van wie het hart bewogen is door de Geest van God, die overtuigt van zonde, zien dat er in hunzelf niets goeds is. Zij zien in dat alles wat ze ooit gedaan hebben, gemengd is met het eigen ik en met de zonde. Zij staan op een afstand net als de arme tollenaar en durven hun ogen zelfs niet naar de hemel op te slaan. En zij roepen uit, O God, wees mij zonder genadig. Lucas 18, vers 13. En zij worden gezegend. Er is vergeving voor iedereen die berouwvol is. Want Christus is het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Johannes 1, vers 29. Gods belofte is, al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw. Al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol. Een nieuw hart zal ik u geven, mijn geest zal ik in uw binnenste geven. Jesaja 1, vers 18 en Ezechiël 36, vers 26 tot 27. Over de armen van geest zegt Jezus: van hen is het koninkrijk der hemelen. Dit koninkrijk is niet, zoals de toehoorders van Christus hoopten, een tijdelijk en aardse heerschappij. Christus stelde voor de mensen het geestelijk koninkrijk van zijn liefde, zijn genade en zijn gerechtigheid open. Het teken van de heerschappij van de Messias is terug te vinden in de gelijkenis van de Zoon des Mensen. Zijn onderdanen zijn de armen van geest, de zachtmoedige en de vervolgde omwille van de gerechtigheid. Het koninkrijk der hemelen is van hen. Hoewel het nog niet helemaal voltooid is, het werk is in die mensen begonnen. Dat zal hen bekwaam maken om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht. Kolossenzen 1, vers 12. Iedereen die weet heeft van de diepste armoede waarin zijn ziel verkeert, die beseft dat zij in zichzelf niets goeds hebben, kan rechtvaardigheid en kracht vinden door naar Jezus te kijken. Hij zegt: kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn. Matteüs 11, vers 28. Hij vraagt aan u om uw armoede in te wisselen voor de rijkdom van zijn genade. Wij zijn Gods liefde niet waardig, maar Christus, onze borg, is waardig. En hij is overvloedig bij machten om iedereen te behouden die tot hem komt. Wat er in het verleden ook in uw leven is gebeurd, hoe ontmoedigend uw huidige omstandigheden ook zijn, als u tot Jezus komt, precies zoals u bent, zwak, hulpeloos en wanhopig, dan zal onze barmhartige Heiland u tegemoet komen, ook al bent u heel ver van hem weg. Hij zal zijn liefdevolle armen en zijn mantel van gerechtigheid om u heen slaan. Hij biedt ons aan de Vader aan, gekleed in het witte gewaad van zijn eigen karakter. Hij pleit voor ons bij de Vader en zegt: ik heb de plaats van deze zondaar ingenomen. Kijk niet naar dit afgedwaalde kind, maar kijk naar mij. Als de Satan onze ziel luidkeels aanklaagt, ons beschuldigt dat wij zondig zijn en ons als zijn prooi opeist, dan pleit het bloed van Christus met nog grotere kracht. Alleen bij de Heeren zal men van mij zeggen, is gerechtigheid en sterkte. In de Heeren wordt het gehele nakroost van Israël gerechtvaardigd en zal het zich beroemen. Jesaja 45, vers 24 en 25. Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen getroost worden. Matteüs 5, vers 4. Het treuren wat hier onder de aandacht gebracht wordt, is het van harte verdriet hebben over de zonde. Jezus zegt: en ik, als ik van de aarde verhoogd ben, zal ik allen naar mij toetrekken. Johannes 12, vers 32. En wanneer iemand getrokken wordt om naar Jezus te kijken, die verhoogd aan het kruis hangt, dan ziet hij de zondigheid van de mensheid. Hij ziet dat het een zonde is die de Heer van de Heerlijkheid gegezeld en gekruisigd heeft. Hij ziet dat al die tijd dat hij met onuitsprekelijke tederheid bemind werd, zijn leven een voortdurend aanblik liet zien van ondankbaarheid en opstandigheid. Zijn beste vriend heeft hem in de steek gelaten en hij heeft misbruik gemaakt van het meest kostbare geschenk uit de hemel. Hij heeft de Zoon van God voor zichzelf opnieuw gekruisigd. Hij heeft de bloedgevende en verwonde hand opnieuw doorstoken. Hij is van God gescheiden door de stortvloed van de zonde, die breed, zwart en diep is, en hij treurt met een gebroken hart. Zulk treuren zal vertroost worden. God openbaart aan ons onze schuld, opdat wij mogen vluchten naar Christus en door hem bevrijd kunnen worden van de slavernij van de zonde, en ons kunnen verheugen in de vrijheid van de kinderen van God. Als we ons werkelijk van onze schuld bewust zijn, mogen we naar de voet van het kruis komen en onze lasten daarachter laten. De woorden van de Heiland dragen ook een boodschap van troost in zich, voor de mensen die onder verdrukking lijden of die een verlies moeten dragen. Ons verdriet ontspruit niet zomaar uit de grond. Want niet van harte verdrukt hij en bedroeft hij mensenkinderen, Klaagliederen 3, vers 33. Wanneer hij beproeving en verdrukking toelaat, is het tot ons nut, opdat wij deel krijgen aan zijn heiligheid. Hebreeën 12, vers 10. Als we dit in geloof ontvangen, zal de beproeving die zo bitter leek en zo moeilijk te dragen, uiteindelijk een zegen blijken te zijn. Die brede klap die alle vreugde op aarde doet vergaan, zal het middel blijken te zijn wat onze ogen op de hemel richt. Hoeveel mensen zijn er niet die Jezus nooit gekend zouden hebben als verdriet hen er niet toe gebracht had om in hem troost te zoeken. De beproevingen van het leven zijn Gods arbeiders. Zij verwijderen de onreinheden en ruwe kanten van ons karakter. Hun hakken, hun rechtmaken en hun bijtelen, hun polijsten en slijpen is een pijnlijk proces. Het is zwaar om tegen de slijpsteen gedrukt te worden. Maar zo wordt een steen gevormd die past om zijn plaats in de hemelse tempel te kunnen innemen. De meester besteedt zulk zorgvuldig en grondig werk niet aan nutteloos materiaal. Alleen stenen die voor hem kostbaar zijn, worden uitgehouwen naar het voorbeeld van een paleis. Psalm 144, vers 12. De Heer werkt voor iedereen die zijn of haar vertrouwen in hem stelt. Door mensen die trouw in geloof zijn, zullen kostbare overwinningen worden behaald. Kostbare lessen zullen worden geleerd. Kostbare ervaringen zullen worden opgedaan. Onze hemelse Vader is niet onachtzaam als het om mensen gaat die door verdriet getroffen zijn. Toen David de olijfberg opging en weende onder het voortgaan, het hoofd omhuld en barrevoets, 2 Samuel 15 vers 30, keek de Heer vol medelijden op hem neer. David was gekleed in zak en as en zijn geweten kwelde hem. De uiterlijke tekens van vernedering getuigden van zijn berouw. Onder tranen met een gebroken hart stortte hij zijn zaak voor God uit. En de Heer liet zijn dienstknecht niet in de steek. Nooit was David dierbaarder in het hart van de oneindige liefde dan toen hij, gebroken door zijn geweten, voor zijn vijanden wegvluchtte om zijn leven te redden. Die vijanden waren zijn eigen zoon. Die vijanden waren door zijn eigen zoon tot opstand gezet. De Heer zegt: ieder die ik lief heb, wijs ik terecht en tuchtig ik. Wees dan ijver en bekeer u, Openbaring 3 vers 19. Christus heft het berouwvolle hart omhoog en loutert de treurende ziel, opdat deze een woonplaats voor hem wordt. Maar als er verdrukking over ons komt, hoe velen van ons zijn dan als Jacob? We denken dat de vijand er de hand in heeft. We worstelen blindelings in het donker tot we geen kracht meer hebben. En we vinden geen troost en bevrijding. De goddelijke aanraking bij het aanbreken van de dag openbaarde aan Jacob diegene met wie hij geworsteld had. De engel van het verbond. En huilend en hulpeloos viel hij aan de borst van de oneindige liefde om de zegen te ontvangen waarnaar zijn ziel zo had verlangd. Ook wij moeten leren dat beproevingen voordeel opleveren. Wij mogen de kastijding door de Heer niet gering achten en ook niet ontmoedigd raken of bezwijken wanneer wij door hem bestraft worden. Hebreeën 12 vers 3 tot 5. Zie, welzalig de mens die God kastijdt. Want hij verwondt en hij verbindt, hij slaat en zijn handen helen. In 6 noden redt hij u, en in 7 treft het kwaad u niet. Job 5 vers 17 tot 19. Jezus komt met de dienst der genezing tot iedere bedroefde. Het leven dat vol verlies, pijn en lijden is, kan opfleuren door kostbare openbaringen van zijn aanwezigheid. God wil niet dat wij in dof verdriet ten neergedrukt blijven, waarbij ons hart pijn doet en breekt. Hij wil dat wij omhoog kijken en zijn dierbare, liefdevolle gezicht zullen aanschouwen. De gezegende heiland staat vlak naast velen, van wie de ogen zo verblind zijn door de tranen, dat zij hem niet kunnen waarnemen. Hij verlangt ernaar onze handen vast te pakken. Hij wil ons in eenvoudig geloof naar hem laten opzien. Hij verlangt ernaar dat we hem toestaan om ons te lijden. Zijn hart staat open voor onze pijn, ons verdriet en onze beproevingen. Hij heeft ons lief gehad met eeuwigdurende liefde. En hij heeft ons omringd met goede tierenheid. Wij mogen ons hart op hem gevestigd houden en de hele dag nadenken over zijn goede tierenheid. Hij tilt onze ziel uit boven het verdriet en de verwarring van elke dag, naar een wereld van vrede. Denk hieraan, kinderen, met lijden en verdriet, en verheug jullie vol hoop. Dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft, ons geloof. 1 Johannes 5, vers 4. Gezegend zijn ook zij die samen met Jezus vol medeleven wenen over het verdriet van de wereld en die verdriet hebben over haar zonde. Door zulk treuren heen is geen gedachten aan het eigen ik bijgemengd. Jezus was de man van smarten. Hij heeft hartepijn gedragen die in geen taal te beschrijven is. Zijn geest was verscheurd en gekwetst door de overtredingen van de mens. Hij zwoegde met een zelftederend ijver om de nood en de ellende van de mensheid te verlichten. En zijn hart was bezwaard van verdriet wanneer hij massa's mensen zag weigeren om tot hem te komen, opdat zij leven zouden mogen hebben. Alle mensen die volgelingen van Christus zijn, zullen deze ervaring delen. Omdat zij deel krijgen aan zijn liefde, zullen zij ook de zielenstrijd krijgen voor de redding van de mensen die verloren gaan. Zij delen in het lijden van Christus, en zij zullen ook delen in de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Eén met hem in zijn werk, samen met hem de beker van het verdriet drinkend, hebben zij ook deel aan zijn vreugde. Door lijden heen verhief Jezus zich de bediening van de bemoediging. In alle benauwdheid van de mensheid is hij ook benauwd. Want waarin hij zelf geleden heeft, toen hij verzocht werd, kan hij hen ten hulp komen die verzocht worden. Jesaja 63 vers 9 en Hebreeën 2 vers 18. Iedere ziel die gemeenschap met zijn lijden heeft gekregen, heeft het voorrecht in deze dienst te mogen delen. Want zoals het lijden van Christus overvloedig over ons komt, zo is door Christus ook onze bemoediging overvloedig. 2 Korinthe 1 vers 5. De Heer heeft speciale genade voor de treurende. De kracht daarvan is dat het harten smelt en zielen wint. Zijn liefde opent een kanaal tot in de gewone en gekwetste ziel. En zij wordt tot de genezende balsem voor hen die verdriet hebben. De Vader van de barmhartigheden en de God van alle bemoediging, die ons bemoedigt in al onze verdrukking, zodat wij hen kunnen bemoedigen die in allerlei verdrukking zijn, door de bemoediging waarmee wij zelf door God bemoedigd worden. 2 Korinthe 1 vers 3 en 4. Zalig zijn de zachtmoedigen. Matthäus 5 vers 5. In de volgorde van de zaligspreking is er sprake van een stijgende lijn in christelijke ervaring. Mensen die gevoeld hebben dat ze Jezus nodig hebben, zij die getreurd hebben over de zonden en samen met Christus in de school van de verdrukking zijn geweest, zij leren zachtmoedigheid van de goddelijke leraar. Geduld en tederheid tegenover onrecht waren geen karaktertrekken die door heidenen of joden gewaardeerd werden. De uitspraak van Mozes, gedaan onder inspiratie van de Heilige Geest, dat hij de zachtmoedigste mens op aarde was, zou door de mensen van zijn tijd niet als aanbeveling zijn beschouwd. Hij wekte eerder medelijden of verachting. Maar Jezus rangschikt zachtmoedigheid onder de eerste vereisten voor zijn koninkrijk. De goddelijke schoonheid van deze kostbare genadegaven wordt in zijn eigen leven en karakter geopenbaard. Jezus, de afstraling van Gods heerlijkheid, die hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen. Hebreeën 1 vers 3, Filippenzen 2 vers 6 en 7. Hij stemde erin toe alle nederige ervaringen in het leven door te maken. Hij wandelde onder de mensenkinderen, niet als een koning om eerbetoon voor zichzelf op te eisen, maar als iemand wiens opdracht het was om anderen te dienen. In zijn gedrag school geen greintje van onverdraagzaamheid en ook geen koude strengheid. De verlosser van de wereld had een natuur die boven die van de engelen staat. Toch werd iedereen door hem aangetrokken vanwege de zachtmoedigheid en nederigheid die met zijn goddelijke majesteit verbonden waren. Jezus ontledigt zichzelf. En alles wat hij deed, kwam zijn eigen ik niet tevoorschijn. Hij stelde alles onder de wil van zijn Vader. Toen zijn zending op de aarde voltooid was, kon hij zeggen: Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb het werk volbracht dat u mij gegeven hebt te doen. Johannes 17, vers 4. En hij vraagt van ons, leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Als iemand achter mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen. Matthäus 11, vers 29 en 16, vers 24. Ontroon uw eigen ik en laat hem niet langer de opperheerschappij over uw ziel behouden. Iemand die Christus voor ogen houdt in zijn zelfverloochening en in zijn nederigheid van hart, zal gedwongen worden te zeggen, net als Daniel toen hij iemand gelijk de mensenzoon zag, mijn gezonde uitstraling werd van mij veranderd tot verval en ik had geen kracht meer over. Daniel 10 vers 8. Deze onafhankelijkheid en zelfverheffing, waarin wij ons eer stellen, worden in hun ware gedaante zichtbaar als tekens van onderworpenheid aan Satan. De menselijke natuur worstelt steeds om boven te komen en is klaar voor de strijd. Maar iemand die van Christus leert, wordt van zijn eigen ik ontledigd. En ook van trots en van de zucht tot overheersen. Ons eigen ik wordt ter beschikking gesteld aan de Heilige Geest. Dan zijn we niet gebrand op de hoogste plaats. Dan hebben we geen ambitie om onszelf naar voren te dringen en met onze ellebogen te werken om in de aandacht te komen. Maar we weten dat voor ons de hoogste plaats aan de voeten van de Heiland is. We kijken naar Jezus en wachten tot zijn hand ons leidt. Wij luisteren naar zijn stem om ons als gids te zijn. De apostel Paulus heeft deze ervaring gehad en zegt, ik ben met Christus gekruisigd en ik leef, niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in vlees leef, leef ik door geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Galaten 2 vers 20. Wanneer wij Christus als blijvende gast in onze ziel ontvangen, zal de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, onze harten en onze gedachten bewaken in Christus Jezus, Filippenzen 4 vers 7. Het leven van de Heiland op aarde was, hoewel hij in het heetste van de strijd stond, een leven van vrede. Terwijl boze vijanden hem constant achtervolgden, zei hij, die mij gezonden heeft, is met mij. De Vader heeft mij niet alleen gelaten, omdat ik altijd doe wat hem behaagt. Johannes 8, vers 29. Geen storm van menselijke of satanische woede kon de rust van die volkomen gemeenschap met God verstoren. En tot ons zegt hij, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel. Johannes 14, vers 27. Matthäus 11, vers 29. Draag samen met mij het juk van het dienen tot eer van God en voor het verheffen van de mensheid. Dan zult u het juk zacht vinden en de last licht. Het is de liefde voor ons eigen ik die onze vrede verstoort. Zolang ons eigen ik nog springlevend is, staan we voortdurend klaar om het tegen afsterven en gekwetst worden te beschermen. Maar als we dood zijn en ons leven is verborgen met Christus in God, dan raken verwaarlozing en geringschatting ons hart niet meer. Wij zullen doof zijn voor verwijten en blind voor hoon en belediging. De liefde is geduldig, zij is vriendelijk. De liefde is niet jaloers. De liefde pronkt niet. Zij doet niet gewichtig. Zij handelt niet ongepast. Zij zoekt niet haar eigen belang. Zij wordt niet verbitterd. Zij rekent het kwade niet toe. Zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid. Zij verheugt zich echter over de waarheid. Alle dingen bedekt zij. Alle dingen gelooft zij. Alle dingen hoopt zij. En alle dingen verdraagt zij. De liefde vergaat nooit. 1 Korinthe 13 vers 8. Geluk, geput uit aardse bronnen, is net zo veranderlijk als omstandigheden wisselvallig zijn. Maar de vrede van Christus is constant en blijvend. Die hangt niet af van wat de omstandigheden in ons leven zijn. Hij is niet afhankelijk van de hoeveelheid wereldse goederen of het aantal aardse vrienden. Christus is de bron van levend water. En het geluk dat u uit hem put, laat u nooit in de steek. De zachtmoedigheid van Christus, die wij thuis tonen, maakt alle medebewoners gelukkig. Ze zet niet aan tot ruzie en geeft geen boos antwoord terug, maar ze kalmeert een geprikkeld humeur en verspreidt een tederheid om zich heen die iedereen ervaart die in haar innemende invloedssfeer komt. Waar deze zachtmoedigheid gekoesterd wordt, maakt zij gezinnen op aarde tot onderdeel van het ene grote gezin in de hogen. Veel beter zou het voor ons zijn dat wij onder valse beschuldigingen lijden dan wanneer wij onszelf kwellen om onze vijanden te vergelden. De geest van de haat en de wraak komt oorspronkelijk bij Satan vandaan. Het kan hem die hem koestert alleen maar meer kwaad doen. Nederigheid van hart, die zachtmoedigheid die de vrucht is van het blijven in Christus, dat is het ware geheim van de zegen. Hij zal de zachtmoedige versieren met heil. Psalm 149, vers 4. De zachtmoedigen zullen de aarde beërven. Door de verlangen tot zelfverheffing is de zonde de wereld binnengekomen en onze eerste voorouders verloren de heerschappij van deze mooie aarde, hun koninkrijk. En via zelfverloochening verlost Christus wat verloren was. Hij zegt dat wij moeten overwinnen zoals hij heeft gedaan, Openbaring 3, vers 21. Door nederigheid en zelfovergaven kunnen wij mede-erfgenamen worden van hem wanneer de zachtmoedigen de aarde zullen beërven, Psalm 37, vers 11. De aarde die aan de zachtmoedigen beloofd is, zal niet op deze aarde lijken, die verduisterd is door de schaduw van dood en vloek. Maar wij verwachten, naar zijn beloften, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waarin gerechtigheid woont. En geen enkele vervloeking zal er meer zijn, en de troon van God en van de Lam zal daarin zijn, en zijn dienstknechten zullen hem dienen. 2 Petrus 3, vers 13, Openbaring 22, vers 3. Daar is geen teleurstelling, geen verdriet, geen zonden, niemand die zal zeggen, ik ben ziek. Daar zijn geen begrafenisstoeten, geen rouw, geen dood, geen echtscheidingen, geen gebroken harten. Maar Jezus is daar wel, en daar is vrede. Maar het zal zo zijn, zij zullen hongeren noch dorsten, woestijngloed noch zonnesteek zal hen treffen, want de ontfermer zal hen leiden en voeren naar waterbronnen. Jesaja 49, vers 10. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Matthäus 5, vers 6. Gerechtigheid is heiligheid, lijken op God, en God is liefde. 1 Johannes 4, vers 16. Het is in harmonie zijn met de wet van God. Want al uw geboden zijn rechtvaardig. Psalm 119, vers 172. En de liefde is de vervulling van de wet. Romeinen 13, vers 10. Gerechtigheid is liefde, en liefde is het licht en het leven van God. De gerechtigheid van God wordt belichaamd in Christus. Wij ontvangen gerechtigheid wanneer wij hem ontvangen. Gerechtigheid wordt niet door pijnlijke worstelingen of afmattend zwoegen verkregen, niet door te geven en niet door te offeren. Gerechtigheid is een vrij geschenk, dat gegeven wordt aan iedere ziel die hongert of dorst om haar te ontvangen. O, allen die dorsten, komt tot de wateren, en gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet, zonder geld en zonder prijs. Hun gerechtigheid is uit mij, spreekt de Heeren. Dit is zijn naam, waarmede men hem zal noemen, de Heeren onze gerechtigheid. Jesaja 55, vers 1, Jesaja 54, vers 17, Jeremia 23, vers 6. Geen mens kan dat geven wat in staat is de honger en de dorst van onze zielen te stillen. Maar Jezus zegt, zie, ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden, en hij met mij. Ik ben het brood des levens, wie tot mij komt zal beslist geen honger hebben, en wie in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben. Openbaring 3, vers 20. Johannes 6, vers 35. Net zoals we voedsel nodig hebben om onze lichaamskracht te behouden, zo hebben we ook Christus nodig, het brood uit de hemel, om ons geestelijk leven in stand te houden en om ons kracht te verlenen om de werken van God te doen. Zoals ons lichaam voortdurend de voeding ontvangt die het levend en krachtig houdt, zo moet ook onze ziel in voortdurende gemeenschap met Christus staan. zich aan hem onderwerpen en zich volledig van hem afhankelijk stellen. Zoals een vermoeiende reiziger een bron in de woestijn zoekt en wanneer hij die gevonden heeft zijn brandende dorst lest, zo zal een christen dorsten naar het zuivere water des levens, waarvan Christus de bron is, en dit krijgen. Wanneer wij de volmaaktheid van het karakter van onze heiland gaan onderscheiden, zullen wij ernaar verlangen dat wij helemaal omringd en vernield zullen worden naar het beeld van zijn zuiverheid. Hoe meer wij over God weten, hoe hoger wordt ons karakterideaal en hoe ernstiger ons verlangen om zijn gelijkenis te weerspiegelen. Een goddelijk element gaat samen met een menselijk element, wanneer onze ziel zich uitstrekt tot God en het hart vol verlangen kan zeggen: mijn ziel, zwijg voor God, want van hem is mijn verwachting. Psalm 62, vers 6. Wanneer uw ziel voelt dat u in nood bent, wanneer u hongert en dorst naar gerechtigheid, dan is dat het bewijs dat Christus in uw hart werkt. Dan kunt u hem zoeken, zodat hij door de gave van de Heilige Geest die dingen voor u doet die u onmogelijk zelf kunt doen. Wij hoeven niet te proberen onze dorst te lessen in ondiepe stroompjes. Want de grote bron is vlak boven ons en wij mogen vrij uitdrinken van het overvloedige water wanneer we een klein beetje hoger kijken op het levenspad van het geloof. De woorden van God zijn de waterbronnen van het leven. Wanneer u op zoek gaat naar die levende bronnen, wordt u door de Heilige Geest in gemeenschap gebracht met Christus. Bekende waarheden zullen zich via een ander gezichtspunt aan uw geest presenteren. Teksten uit de Schrift zullen als een lichtflits met een nieuwe betekenis voor u komen. U zult het verband zien tussen de waarheden en het verlossingswerk. En u zult weten dat Christus u leidt. Een goddelijke leraar staat aan uw zijde. Jezus zegt: het water dat ik hem geven zal, zal in hem worden als een bron van het water dat opwelt tot in het eeuwige leven. Johannes 4, vers 14. Doordat de Heilige Geest de waarheid voor ons ontsluit, zult u de meest kostbare ervaringen als schatten verzamelen. En u zult ernaar verlangen om met anderen te spreken over de troostvolle dingen die aan u zijn geopenbaard. Wanneer u met een ander in contact gebracht wordt, zult u de een of andere verse gedachten doorgeven over het karakter of het werk van Christus. Dan hebt u de een of ander verse openbaring van zijn medelijdende liefde door te geven aan mensen die hem liefhebben en aan mensen die hem niet liefhebben. Geef en aan u zal gegeven worden. Lucas 6, vers 38. Want het woord van God is een fontein der hoven, bron van levend water, beken van de Libanon. Hooglied 4, vers 15. Een hart dat eenmaal de liefde van Christus geproefd heeft, scheelt voortdurend om nog meer. En omdat u doorgeeft, zult u nog rijker en overvloediger ontvangen. Elke openbaring van God aan uw ziel doet uw vermogen om te kennen en om lief te hebben toenemen. De voortdurende roep van uw hart is: meer van u. En het antwoord van de Geest is steeds: veel meer. Romeinen 5, vers 9 en 10. Want onze God geniet ervan om te doen ver boven alles wat wij bidden of denken. Efeze 3, vers 20. Aan Jezus, die zichzelf ontledigd heeft voor het heil van de verloren mensheid, wordt de Heilige Geest zonder maat gegeven. Zo zal ook aan iedere volgeling van Christus worden gegeven, wanneer het hele hart wordt overgegeven, zodat hij erin kan wonen. Onze God heeft zelf het gebod gegeven, wordt vervuld met de Geest, Efeze 5, vers 18. En dit gebod houdt ook de belofte in dat het in vervulling gaat. Het is het welbehagen van de Vader geweest dat in hem heel de volheid wonen zou. En u hebt de volheid ontvangen in hem, Colossenzen 1, vers 19 en 2, vers 10. God heeft zijn liefde onbeperkt uitgestort, zoals regenbuien die de aarde opfrissen. Hij zegt: laten de wolken gerechtigheid doen neerstromen, de aarde openen zich, opdat de heil ontluiken en zij daarbij gerechtigheid doen uitspruiten. De ellendigen en de armen zoeken naar water, maar het is er niet, hun tong verdroogt van dorst. Ik, de Heere, zal hun verhoren. Ik, de God van Israël, zal hen niet verlaten. Ik zal op de kale heuvels rivieren doen opspringen en bronnen ten midden van de valleien. Ik zal de woestijnen tot een waterplas maken en het dorre land tot waterbronnen. Jesaja 45 vers 8 en 41 vers 17 en 18. Uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen en wel genade voor genade. Johannes 1 vers 16. Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Matteüs 5 vers 7. Het hart van de mens is van nature koud, donker en liefdeloos. Telkens wanneer iemand een geest van barmhartigheid en vergeving vertoont, doet hij dit niet uit zichzelf, maar onder invloed van Gods geest die in zijn hart werkt. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst lief had. 1 Johannes 4 vers 19. God zelf is de bron van alle barmhartigheid. Zijn naam is barmhartig en genadig, Exodus 34 vers 6. Hij behandelt ons niet naar wat wij verdienen. Hij vraagt niet of wij zijn liefde waardig zijn. Maar hij stort de rijkdom van zijn liefde over ons uit om ons waardig te maken. Hij is niet wraakzuchtig. Hij is er niet op uit om ons te straffen, maar om te verlossen. Zelfs de strengheid die hij in zijn voorzienigheid toont, wordt getoond voor het heil van koppige mensen. Hij hunkert met intensief verlangen om de ellende van de mensen weg te nemen en om zijn balsem op hun wonden te doen. Het is waar dat God de schuldige zeker niet onschuldig houdt, Exodus 34 vers 7. Maar hij wil de schuld wegnemen. De barmhartigen hebben deel aan de goddelijke natuur, 2 Petrus 1 vers 4. In hen komt de barmhartige liefde van God tot uitdrukking. Iedereen van wie het hart uitgaat naar het hart van de oneindige liefde, zal erop uit zijn om terug te winnen, niet om te veroordelen. Christus, die in de ziel woont, is een bron die nooit opdroogt. Waar hij woont, zal een overvloed van liefdadigheid zijn. Bij het roepen van mensen die afgedwaald zijn, van mensen die verzocht worden, en van de ellendige slachtoffers van gebrek en zonde, vraagt een christen zich niet af, zijn zij waardig? Nee, maar hij zegt, hoe kan ik iets goeds voor ze doen? In de meest ellendige en de meest afgetakelde mensen ziet hij zielen waarvoor Christus is gestorven om hen te redden. Voor deze mensen heeft God zijn kinderen de dienst van de verzoening gegeven. De barmhartigen zijn de mensen die medelijden tonen aan de armen, de lijdenden en de onderdrukten. Job zegt, ik redde de ellendige die om hulp riep, de wees en hem die geen helper had. De zegenwens van wie dreigde onder te gaan, kwam op mij en het hart der weduwen deed ik jubelen. Met gerechtigheid bekleedde ik mij en mijn recht bekleedde mij als mantel en hoofddoek. Tot ogen was ik voor de blinden en tot voeten voor de kreupelen. Een vader was ik voor de armen en het rechtsgeding van mijn onbekende onderzocht ik. Job 29 vers 12 tot 16. Er zijn veel mensen voor wie het leven een pijnlijke worsteling is. Zij voelen hun tekortkomingen, zijn er ellendig aan toe en zijn ongelovig. Zij denken dat zij niets hebben om dankbaar voor te zijn. Vriendelijke woorden, medelevende blikken, waarderende opmerkingen zouden voor veel worstelende en eenzame mensen werken als een beker koud water voor de dorstige ziel. Een woord van medeleven, een vriendelijke daad, zou lasten kunnen opheffen die zwaar op gematte schouders wegen. Vanuit onzelfzuchtige vriendelijkheid is een uitdrukking van de liefde van Christus voor de verloren mensheid. Aan barmhartigen zal barmhartigheid bewezen worden. De zegenende ziel wordt overvloedig verkwikt. Wie laaft, wordt ook zelf gelaafd. Spreuken 11 vers 25. Voor medelevende geest is er een zoete rust, zegenrijke bevrediging voor een leven dat zichzelf vergeet, ten dienste en ten goede van anderen. De Heilige Geest die in de ziel woont en in het leven openbaar wordt, verzacht harde harten en wekt medeleven en tederheid. Wat u zaait, zult u oogsten. Welzalig hij die acht slaat op het geringen. Ten dagen des onheils zal de Heere hem uitkomst geven. De Heere zal hem behoeden en hem in het leven behouden. Hij zal geprezen worden op aarden. Aan de lust van zijn vijanden geeft hij hem niet prijs. De Heere steunt hem op het ziekbed en in zijn ziekte verandert hij geheel zijn legersteden. Psalm 41 vers 2 tot 4. Hij die zijn leven aan God gegeven heeft, in het dienen van zijn kinderen, is verbonden met hem die alle hulpbronnen van het heelal tot zijn beschikking heeft. Zijn leven is door de gouden keten van de onveranderlijke beloftes samengebonden met het leven van God. De Heer zal hem niet in de steek laten in uren van lijden en nood. Mijn God zal naar zijn rijkdom u voorzien van alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid door Christus Jezus, Filippenzen 4, vers 19. En in het uur van de laatste nood zullen de barmhartigen toevlucht vinden bij de barmhartigheid van de medelijdende heiland, en zullen zij ontvangen worden in eeuwige woningen. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien, Matthäus 5, vers 8. De Joden waren zoveel eisend op het punt van rituele reinheid, dat hun regels uitzonderlijk streng waren. Hun geest werd in beslag genomen door regels en verboden, en de angst van uiterlijke verontreiniging. En zij merkten smet, die zelfzucht en kwaadaardigheid op de ziel werpen, niet op. Jezus noemt deze rituele reinheid niet als een van de voorwaarden om zijn koninkrijk binnen te kunnen gaan, maar wijst op de noodzaak van de reinheid van het hart. De wijsheid die van boven komt, is ten eerste rein, Jacobus 3, vers 17. Niets verontreinigends zal de stad van God binnenkomen. Iedereen die daar komt te wonen, zal hier rein van hart zijn geworden. En iemand die van Jezus leert, zal zich een groeiende afkeer openbaren tegen onzorgvuldig handelen, ongepast spreken en slechte gedachten. Als Jezus in het hart woont, zullen ons denken en handelen rein en beschaafd zijn. Maar de woorden van Jezus, zalig de reinen van hart, hebben een diepere betekenis. Het gaat niet enkel om rein in de betekenis van hoe de wereld reinheid verstaat, vrij van het sensuele, vrij van lust. Het gaat om vrijheid van trots en het streven naar het eigen ik. Deze reinheid is nederig, onzelfzuchtig en kinderlijk. Alleen wat op elkaar lijkt, kan elkaar waarderen. U kunt God niet kennen, tenzij u het grondbeginsel van de zelfopofferende liefde in uw eigen leven accepteert. Dat is het grondbeginsel van zijn karakter. Een hart dat door Satan misleid wordt, ziet God als een tyranniek, meedogenloos wezen. De egoïstische karaktereigenschappen van de mens, zelfs die van Satan zelf, worden toegeschreven aan de liefhebbende schepper. Hij zegt, u denkt dat ik net zo ben als u, Psalm 50, vers 21. Zijn voorzienigheid wordt uitgelegd als een uiting van willekeurige en veroordeelde aard. En zo doet men ook met de Bijbel, de schatkamer van de rijkdom van zijn genade. De heerlijkheid van de waarheden die daarin staan, die zo hoog zijn als de hemel en de eeuwigheid omvatten, worden onderkend. Voor de grote massa van de mensheid in Christus zelf als een wortel uit de dorre aarde. En zij zien in hem gestalte nog luister, zodat zij hem zouden hebben begeerd, Jesaja 53 vers 2. Toen Jezus als openbaring van God in menselijke gestalte onder de mensen was, zeiden de schriftgeleerden en fariseeërs tegen hem, zeggen wij u niet terecht dat u een Samaritaan bent en door een demon bezeten bent, Johannes 8 vers 48. Zelfs zijn discipelen waren zo verblind door de zelfzucht van hun hart, dat zij traag waren in het begrijpen van hem die gekomen was om hun de liefde van de Vader te tonen. Daarom wandelde Jezus ten midden van de mensen in eenzaamheid. Alleen in de hemel werd hij volledig begrepen. Als Christus in zijn heerlijkheid zal komen, zijn de goddelozen niet in staat om zijn aanblik te verdragen. Het licht van zijn aanwezigheid, dat leven is voor wie hem liefhebben, betekent voor de goddelozen de dood. Voor hen is de verwachting van zijn komst een verschrikkelijke verwachting van oordeel en vernietigend vuur. Wanneer hij zal verschijnen, zullen zij bidden om verborgen te worden voor het aangezicht van hem die gestorven is om hen te verlossen. Maar voor de harten die gereinigd zijn, zodat de Heilige Geest in hen woont, is alles anders geworden. Zij zijn in staat om God te kennen. Mozes werd verborgen in een rotskloof, toen de heerlijkheid van de Heer aan hem werd geopenbaard. En wanneer wij in Christus verborgen zijn, zullen wij de liefde van God aanschouwen. Wie reinheid van hart bemint en wiens lippen vriendelijk zijn, de koning is zijn vriend. Spreuken 22 vers 11. In geloof behouden we hier en nu al onze ogen gericht op Hem. In onze dagelijkse geloofervaring zien wij Zijn goedheid en barmhartigheid in het openbaar worden van Zijn voorzienigheid. Wij herkennen Hem in het karakter van Zijn Zoon. De Heilige Geest neemt de waarheid over God en over Hem die Hij gezonden heeft en Hij opent die voor ons begrip en ons hart. De reinen van hart zien God in een nieuwe en beminnelijke verhouding. Zij zien Hem als hun verlosser en omdat ze de reinheid en lieflijkheid van Zijn karakter zien, verlangen ze ernaar Zijn beeld te weerspiegelen. Zij zien Hem als een vader die ernaar verlangt om een berouwvolle zoon te omarmen. En hun hart wordt vervuld met een onuitsprekelijke vreugde vol heerlijkheid. De reinen van hart erkennen de Schepper in de werken van Zijn machtige hand, in de mooie dingen waaruit het heelal is opgebouwd. In Zijn beschreven woord lezen zij in nog duidelijkere zinnen de openbaring van Zijn barmhartigheid, Zijn goedheid en Zijn genade. De waarheden die voor de wijzen en verstandigen verborgen worden gehouden, worden aan de kleine kinderen geopenbaard. De schoonheid en kostbaarheid van de waarheid, die door de wijzen van de wereld niet worden gezien, ontvouwen zich voortdurend aan de mensen die een vertrouwensvol en kinderlijk verlangen hebben om de wil van God te kennen en te doen. Wij herkennen de waarheid doordat wij zelf deelgenoten aan de goddelijke natuur worden. De reinen van hart leven voortdurend de tijd die Hij in deze wereld heeft toebedeeld, alsof zij in een zichtbare aanwezigheid van God verkeren, en zij zullen Hem in hun toekomstige, onsterfelijke staat ook van aangezicht tot aangezicht zien. Net als Adam, toen hij met God in het Hof van Eden wandelde en sprak. Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel, maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. 1 Korinthe 13, vers 12. Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. Matthäus 5, vers 9. Christus is de vredevorst. Jesaja 9, vers 5. Het is Zijn zendingsopdracht om op aarde en in de hemel de vrede te herstellen die de zonde heeft verbroken. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. Romeinen 5, vers 1. Iedereen die de zonde afzweert en het hart voor de liefde van Christus openstelt, krijgt deel aan deze hemelse vrede. Er is geen andere basis voor vrede dan deze. De genade van Christus die in het hart ontvangen wordt, onderwerpt vijandigheid. Het brengt strijd tot bedaren en vult de ziel met liefde. Iemand die vrede heeft met God en zijn medemensen, kun je niet ellendig maken. Zo iemand heeft een naijver in zijn hart. Kwade verontstellingen hebben daar geen plaats. Haat kan niet bestaan. Een hart dat in harmonie is met God, heeft deel aan de vrede van de hemel en zal zijn zegenrijke invloed over iedereen in zijn omgeving verspreiden. De geest van vrede zal als dauw rusten op de harten die vermoeid en bezwaard zijn door wereldse strijd. De volgelingen van Christus worden door de vredeboodschap de wereld ingezonden. Een vredestichter is iedereen die onder stilte en onbewuste invloed van een heilig leven de liefde van Christus toont. Een vredestichter is iedereen die in woord of daad een ander ertoe leidt de zonde af te zweren en zijn hart aan God over te geven. En zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. De geest van de vrede is het bewijs dat zij met de hemel verbonden zijn. De zoete geur van Christus omgeeft hen. De geur van hun leven en de vriendelijkheid van hun karakter laten aan de wereld zien dat zij kinderen van God zijn. Mensen herkennen aan hen dat zij bij Jezus zijn geweest. Ieder die lief heeft, is uit God geboren. Maar als iemand de geest van Christus niet heeft, die is niet in hem. Immers, zovelen als door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. 1 Johannes 4, vers 7, Romeinen 8, vers 9 en 14. Het overblijfsel van Jacob zal zijn ten midden van vele volken, als dauw van de Heren, als regendruppels op het gewas, dat niet uitziet naar iemand en niet hoopt op mensenkinderen. Micha 5, vers 6. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want hen is het koninkrijk der hemelen. Matthäus 5, vers 10. Jezus biedt zijn volgelingen geen hoop om aardse heerlijkheid en rijkdom te verwerven, of op een leven dat vrij van beproeving is. Maar hij biedt hen het voorrecht om samen met hun meester op de weg van zelfverloochening en smaad te gaan, omdat de wereld hen niet kent. Hij, die kwam om de verloren wereld te verlossen, werd tegengewerkt door vereende krachten van vijanden, van God en mensen. In een meedogenloos verbond schaarden slechte mensen en slechte engelen zichzelf in slagorde tegen de vredevorst. Hoewel elk woord en elke handeling van hem goddelijke medelijden ademde, riep zijn ongelijkvormigheid aan deze wereld de bitterste vijandschap op. Omdat hij geen ruimte wilde geven aan het uitleven van de kwade hartstochten van onze natuur, wekte hij de felste tegenstand en vijandschap op zich. Zo is het met iedereen die godvruchtig in Christus Jezus wil leven. Tussen gerechtigheid en zonde, liefde en haat, en tussen waarheid en leugen bestaat een onverzoenlijk conflict. Wanneer iemand de liefde van Christus en de schoonheid van heiligheid laat zien, trekt hij onderdanen van Satans koninkrijk weg. Dan wordt de vorst van het kwaad geprikkeld om zich daartegen te verzetten. Vervolging en smaad wacht iedereen die door de geest van Christus wordt bezield. Het karakter van de volgeling verandert met de tijd, maar het principe, de geest die daaraan ten grondslag ligt, is dezelfde, die de uitverkorenen van de Heeren steeds heeft gedood al sinds de dagen van Abel. Wanneer mensen in harmonie met God proberen te komen, zullen zij ontdekken dat de aanstoot van het kruis niet voorbij is. Overheden, machten en boze geesten in de hemelse gewesten staan in slagorde gereed tegen iedereen die in gehoorzaamheid buigt, voor de wet van de hemel. Daarom zou vervolging, in plaats van droefheid te veroorzaken, de discipelen van Christus vreugde moeten brengen. Want het is een bewijs dat zij hun meester in de voetstappen navolgen. De Heer heeft zijn volk niet beloofd dat zij vrij zouden blijven van beproeving. Maar hij heeft iets veel beters beloofd. Hij heeft gezegd, laat uw kracht zijn overeenkomstig uw dagen. Mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Deuteronomium 33, vers 25. 2 Korinthe 12, vers 9. Als u geroepen wordt om voor hem door de vurige oven te gaan, zal Jezus aan uw zijde staan, net als bij de drie die in Babel trouw waren. Mensen die hun verlosser liefhebben, zullen zich verheugen over elke gelegenheid om de vernedering en smaad met hem te kunnen delen. De liefde die zij hun meester toedragen, maakt het lijden omwille van hem zoet. De Satan heeft door alle eeuwen heen het volk van God vervolgd. Hij heeft ze gemarteld en gedood, maar in de dood werden ze overwinnaars. In hun standvastige geloof openbaarde zij iemand die veel machtiger was dan Satan. De Satan kon het lichaam martelen en doden, maar hij kon het leven dat met Christus in God verborgen is, niet treffen. Hij kon kluisteren binnen gevangenismuren, maar hij kon de geest niet binden. Zij konden over de ellende heen zien naar de heerlijkheid en zeggen, want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons teweeg een alles overtreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid. Romeinen 8 vers 18, 2 Korinthe 4 vers 17. Door beproeving en vervolging heen wordt het heerlijkheidskarakter van God in zijn uitverkorenen geopenbaard. De gemeente van God, door de wereld gehaat en vervolgd, wordt opgeleid en geoefend in de school van Christus. Zij wandelen smalle paden op aarde. Zij worden gelouterd in de oven van de smart. Zij volgen Christus door zijn zware strijd heen. Zij verdragen zelfverloochening en ervaren bittere teleurstellingen. Maar hun pijnlijke ervaring leert hen wat de zonde met zich meebrengt aan schuld en ellende. Ze kijken er met afschuw naar. Omdat zij deel hebben aan het lijden van Christus, zijn ze bestemd om deelhebbers te zijn aan zijn heerlijkheid. De profeet zag in zijn heilige visioen de triomf van het volk van God. Hij zegt, en ik zag iets als de glazen zee, met vuur gemengd. En de overwinnaars stonden bij de glazen zee, met de citers van God in de hand. En zij zongen het lied van Mozes, de dienstknecht van God, en het lied van het Lam met de woorden: Groot en wonderbaarlijk zijn uw werken, Heere, almachtige God. Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, Koning van de heiligen. Deze zijn het die komen uit de grote verdrukking. Zij hebben hun gewaden gewassen en zij hebben die wit gemaakt in het bloed van het Lam. Daarom zijn zij voor de troon van God en dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En hij die op de troon zit, zal zijn tent over u uitspreiden. Openbaring 15, vers 2 en 3 en 7, vers 14 en 15. Zalig bent u als men u smaadt. Matteüs 5, vers 11. Vanaf het moment dat Satan ten val kwam, heeft hij gewerkt via misleiding. Net zoals hij een valse voorstelling van God heeft gegeven, geeft hij via zijn handlangers ook een valse voorstelling van de kinderen van God. De heiland zegt: Al de smaad van wie u smaden, is op mij neergekomen. Psalm 69, vers 10. Op dezelfde manier komt hij ook neer op zijn discipelen. Nooit is iemand die onder de mensen heeft gewandeld wreder belasterd dan de zoon des mensen. Hij werd gespot en getart vanwege zijn onwankelbare gehoorzaamheid aan de principes van Gods heilige wet. Wij hebben hem zonder reden gehaat, Psalm 69, vers 4. Toch stond hij kalm voor zijn vijanden. Hij legde uit dat smaad deel uitmaakte van de erfenis van de christen. Hij gaf zijn volgelingen raad hoe zij de boosaardige pijlen het hoofd moesten bieden. Hij gebood hen onder vervolging niet te versagen. Laster kan onze reputatie zwart maken, maar ons karakter niet. Dat is veilig in de handen van God. Zolang wij er niet in toestemmen te zondigen, is er geen macht, noch van mensen, noch van Satan, die een smet op onze ziel kan werpen. Iemand van wie het hart op God gericht is, is precies hetzelfde in het uur van de meest kwellende beproeving en de meest ontmoedigde omstandigheden, als toen hij voorspoedig was, toen het licht en de gunst van God hem welgezind leken. Zijn woorden, zijn motieven, zijn daden kunnen als vals worden voorgesteld en verdraaid. Maar daarover zit hij niet in, omdat hij belangrijkere dingen heeft die op het spel staan. Hij verdraagt net als Mozes, al ziende van de onzienlijke, Hebreeën 11, vers 27. Hij kijkt niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet, 2 Korinthe 4, vers 18. Christus is bekend met alles wat door mensen verkeerd begrepen en vals voorgesteld wordt. Zijn kinderen kunnen het zich veroorloven met kalm geduld en vertrouwen te wachten. Het maakt niet uit hoezeer zij belasterd of veracht worden, want er is niets verborgen dat niet geopenbaard zal worden. En zij die God eren, zullen door hem geëerd worden in aanwezigheid van mensen en engelen. Als men u smaadt en vervolgt, zegt Jezus, verblijd en verheugt u. Hij wees zijn toehoorders op de profeten die in de naam van de Heere gesproken hebben, als voorbeeld van het lijden en van het geduld, Jacobus 5, vers 10. Abel, de allereerste christen onder Adams kinderen, stierf als martelaar. Henoch wandelde met God en de wereld kende hem niet. Noach werd bespot als fanaticus en onruststoker. Anderen moesten spot en gezelslagen verduren, ja zelfs boeien en gevangenis. Anderen zijn gefolterd en namen de aangeboden bevrijding niet aan, omdat zij een betere opstanding verkregen zouden. Hebreeën 11, vers 36 en 35. In elke eeuw zijn Gods uitverkoren boodschappers gesmaad en vervolgd. Toch is via hun ellende de kennis van God over de grenzen heen verspreid. Elke discipel van Christus moet zich bij de gelederden aansluiten en hetzelfde werk voortzetten, in de wetenschap dat de vijanden niets tegen de waarheid kunnen uitrichten, dat zij alleen maar iets voor de waarheid kunnen doen. God heeft de bedoeling dat de waarheid naar voren wordt gebracht en het onderwerp zal worden van onderzoek en discussie, zelfs door de verachting heen waarmee zij wordt overladen. De geest van de mensen moet worden geprikkeld. Elk conflict, elke smaad, elke poging om de vrijheid van geweten in te perken, is een middel van God om geesten wakker te schudden, die anders zouden blijven sluimeren. Hoe vaak is dit resultaat niet zichtbaar geworden in de geschiedenis van de boodschappers van God? Toen de edele en welsprekende Stefanus op aanstichten van het Sanhedrin gestenigd werd, betekende dit geen verlies voor de zaak van het evangelie. Het hemelse licht dat een heerlijke glans gaf aan zijn gezicht, het goddelijke medeleven waarvan het gebed bij zijn sterven betrokken was, zij werkten als scherpe pijlen vol overtuiging voor de leden van het Sanhedrin die erbij stonden. En Saulus, de fariseer en vervolger, werd een uitverkoren vat om de naam van Christus aan heidenen, koningen en de kinderen van Israël te brengen. Lang daarna schreef Paulus, toen hij oud geworden was vanuit zijn gevangenis in Rome: sommigen preekten weliswaar Christus uit afgunst en twistzucht, uit eigenbelang, niet zuiver met de bedoeling aan mijn gevangenschap verdrukking toe te voegen. Wat dan? Toch wordt Christus op allerlei wijze verkondigd, of het nu als een voorwendsel is of in de waarheid. Filippenzen 1, vers 15 tot 18. Door de gevangenisschap van Paulus werd het evangelie over de grenzen heen verspreid. Er werden veel zielen voor Christus gewonnen in het keizerlijke paleis. Door de inspanningen van de Satan om het te vernietigen, werd het onvergankelijke zaad van het woord van God, het levende en eeuwig blijvende, 1 Petrus 1, vers 23, in de harten van mensen gezaaid. Door de smaad en de vervolging van zijn kinderen wordt de naam van Christus groot gemaakt en worden zielen gered. Groot is de beloning in de hemel voor de mensen die getuigen van Christus zijn na vervolging en smaad. Terwijl mensen naar aardse goederen kijken, wijst Jezus hen op de hemelse beloning. Maar hij plaatst niet alles in het toekomende leven. Het begint hier. In vroeger tijd verscheen de Heer aan Abraham en zei: ik ben voor u een schild, uw loon zeer groot. Genesis 15, vers 1. Dit is de beloning van allen die Christus, de Heer Immanuel, volgen. In hem zijn alle schatten van de wijsheid en van kennis verborgen. Want in hem woont heel de volheid van de goddelijke lichamelijkheid, Colossenzen 2, vers 3 en 9, om zijn medeleven te ervaren, hem te kennen, hem te bezitten, wanneer hun hart meer en meer opengaat om zijn eigenschappen te ontvangen, om zijn liefde en zijn macht te kennen, om de ondergrondelijke rijkdom van Christus te bezitten, om meer en meer te begrijpen wat de breedte en de lengte en de diepte en de hoogte is, en de liefde van Christus kent die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot alle volheid van God. Efeze 3, vers 18 en 19. Dit is het deel van de knechten des Heren, en hun recht van mijnentwegen, luidt het woord des Heren. Jesaja 54, vers 17. Het was deze vreugde die de harten van Paulus en Silas vervulden, toen zij middernacht in de kerker van Filippi baden en lofliederen zongen voor God. Christus was daar aan hun zijde, en het licht van zijn aanwezigheid deed de somberheid opklaren door de heerlijkheid van de voorhoven in de hogen. Paulus schreef vanuit Rome, toen hij zag dat het evangelie zich verspreidde, zonder aan zijn boeien te denken: daarover verblijd ik mij. Ja, zal ik ook mij verblijden. Filippenzen 1, vers 18. En de eigen woorden van Christus op de berg klinken als een echo door de boodschap van Paulus aan de gemeente van Filippi, ten midden van hun vervolgingen: verblijd u altijd in de Heren. Ik zeg het opnieuw: verblijd u. Filippenzen 4, vers 4. U bent het zout der aarde. Matthäus 5, vers 13. Zout wordt van waarde geacht vanwege zijn houdbaarheidseigenschappen voor voedsel. En als God zijn kinderen zout noemt, wil hij hun leren dat het doel waarom hij hen tot voorwerp van zijn genade maakt, is dat zij instrumenten worden voor het redden van anderen. Het doel van God bij het uit de wereld kiezen van een volk was niet alleen om hen als zijn zonen en dochters aan te nemen, maar dat door hen de wereld de zaligmakende genade zou ontvangen. Titus 2, vers 11. Toen de Heer Abraham uitkoos, was dit niet simpelweg omdat hij de speciale vriend van God zou zijn. Hij moest een middel zijn om de speciale voorrechten die de Heer aan het volk wilde schenken door te geven. Jezus zei voor zijn kruisiging in dat laatste gebed met zijn discipelen: ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zouden zijn in de waarheid. Johannes 17, vers 19. Op diezelfde manier zullen christenen die door de waarheid gereinigd zijn, heilzame eigenschappen bezitten, die de wereld bewaren voor totale morele verdorvenheid. Zout moet zich vermengen met de substantie waaraan het is toegevoegd. Het moet doordringen en intrekken om het te kunnen bewaren. Zo worden mensen ook door persoonlijk contact en door sociale omgang bereikt met de heilzame kracht van het evangelie. Zij worden niet met massa's tegelijk verlost, maar als individuele mensen. Persoonlijke invloed is een kracht. Wij moeten dicht bij de mensen komen die wij goed willen doen. De smaak van zout vertegenwoordigt de vitale kracht van een christen. De liefde van Jezus in het hart, de gerechtigheid van Christus die het leven doortrekt. De liefde van Christus verspreidt zich snel en is indringend. Als hij in ons woont, stroomt zij uit naar anderen. Wij zullen in nauw contact met anderen komen, totdat hun hart verwarmd wordt door onze onzelfzuchtige belangstelling en liefde. Oprechte gelovigen verspreiden vitale energie om zich heen, die overal doordringt en nieuwe morele kracht verleent aan zielen voor wie zij werken. Het is niet de kracht van de mens zelf, maar de kracht van de Heilige Geest die het werk doet wat de verandering tot stand brengt. Jezus voegde de plechtige waarschuwing toe: maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het dan gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. Terwijl de mensen naar de woorden van Christus luisterden, konden zij het zout op de paden zien glinsteren waar het was weggeworpen, omdat het zijn smaak verloren had en daardoor waardeloos was. Het gaf een goede voorstelling van de toestand van de Farizeeën en van de uitwerking van hun godsdienst op de samenleving. Het stelt het leven voor van iedere ziel, van wie de kracht van Gods genade is geweken, die koud is geworden en zonder Christus is. Wat zo iemand ook belijdt te geloven, mensen en engelen zien hem als smaakloos en onaangenaam. Tot zo iemand zegt Jezus: was je maar koud of heet, maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal ik u uit mijn mond spuwen. Openbaring 3, vers 15 en 16. Zonder een levend geloof in Christus als persoonlijke heiland is het onmogelijk onze invloed in een sceptische wereld voelbaar te maken. Wij kunnen niet aan anderen geven wat we zelf niet bezitten. Onze invloed om de mensheid te zegenen en te verheffen staat in verhouding tot onze eigen overgave en toewijding aan Christus. Als er geen echt dienen is, geen oprechte liefde, geen werkelijke ervaring, dan is er in ons leven geen kracht om te helpen, geen verbinding met de hemel, geen smaak van Christus. Tenzij de Heilige Geest ons als instrument kan gebruiken, waarmee Hij aan de wereld de waarheid zoals die is in Jezus kan doorgeven, zijn wij als zout dat zijn smaak verloren heeft en volkomen waardeloos is. Doordat wij tekortschieten in de genade van Christus, getuigen wij naar de wereld toe dat de waarheid waarin wij beweren te geloven geen heiligmakende kracht heeft. En zo maken wij, zover onze invloed reikt, het woord van God krachteloos. Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een schallende cymbaal zijn geworden. Al zou ik de gave van de profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten, al zou ik al het geloof hebben om bergen te verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets. Al zou ik mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen, al zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden, maar ik had de liefde niet, dan baatte mij niets. 1 Korinthen 13, vers 1 tot 3. Als liefde het hart vervult, stroomt deze uit naar anderen. Niet omdat men van die anderen gunsten ontvangen heeft, maar omdat het beginsel van het handelen liefde is. Liefde vormt het karakter, regeert onze impulsen, onderwerpt vijandschap en veredelt onze genegenheid. Deze liefde is zo wijd als het heelal en is in harmonie met die van engelen die werken. Wanneer wij die liefde in ons hart koesteren, maakt zij ons hele leven aangenaam en stort haar zegen voor iedereen in onze omgeving uit. Dit en alleen dit kan ons tot het zout van de aarde maken. U bent het licht van de wereld, Matteüs 5, vers 14. Terwijl Jezus het volk onderricht gaf, maakte hij zijn lessen interessant en hield de aandacht van zijn menigte vast door middel van talrijke beelden uit de natuur om hen heen. De mensen waren bijeengekomen toen het nog ochtend was. De stralende zon, die in de blauwe lucht hoger en hoger klom, verjoeg de schaduwen die zich schuilhielden in de dalen en de nauwe kloven van de bergen. De heerlijkheid van de oostelijke hemel was nog niet verbleekt. Het zonlicht overstroomde het land met zijn pracht. Het vreedzame oppervlakte van het meer weerkaatste het gouden licht en weerspiegelde de roze ochtendwolken. Elke knop, bloem en takje met bladeren glinsterde in de dauwdruppels. De natuur glimlachte onder de zegen van een nieuwe dag. En de vogels en de bomen zongen prachtig. De heiland overzag het gezelschap voor hem en daarna keek hij naar de opkomende zon. Hij zei tot zijn discipelen: "U bent het licht van de wereld. Zoals de zon uitgaat met zijn liefdevolle boodschap, de schaduwen van de nacht verdrijft en de wereld tot leven wekt, zo moet de volgeling van Christus uitgaan voor hun zending, het licht van de hemel verspreidend over de mensen die in de duisternis van de dwaling en zonde verkeren." In het schitterende licht van de morgen kwamen de stadjes en dorpen op de omliggende heuvels helder naar voren. Zij maakten het uitzicht over het landschap nog aantrekkelijker. Terwijl hij in hun richting wees, zei Jezus: "Elke stad die bovenop de berg ligt, kan niet verborgen blijven." Hij voegde eraan toe: "En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard, en hij schijnt voor allen die in het huis zijn." De meeste mensen die naar de woorden van Jezus luisterden, waren boeren en vissers. Hun nederige onderkomens bestonden uit slechts één kamer, waarin één lamp op zijn standaard scheen voor iedereen in het huis. Jezus zei: "Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken. Geen ander licht heeft ooit op de gevallen mensen geschenen. Er zal ook nooit een ander licht ooit op hen schijnen dan alleen het licht dat uit Christus voortkomt. Jezus, de Heiland, is het enige licht dat de duisternis van de wereld, die in de zonde ligt, kan verlichten. Van Christus is geschreven: in het woord was het leven, en het leven was het licht van de mensen." Johannes 1, vers 4. Door het ontvangen van zijn leven konden zijn discipelen lichtdragers worden. Het leven van Christus in hun ziel, zijn liefde, geopenbaard in hun karakter, zou hen tot licht van de wereld maken. De mensheid heeft in zichzelf geen licht. Los van Christus zijn wij als onaangestoken kaars. Wij zijn als de maan, wanneer zij haar gezicht van de zon heeft afgewend. Wij bezitten geen enkel straaltje helderheid om in de duisternis van de wereld te schijnen. Maar als wij ons keren tot de zon der gerechtigheid, als wij in contact komen met Christus, dan gloeit onze hele ziel van de helderheid van de goddelijke aanwezigheid. Christus' volgelingen moeten meer zijn dan een licht onder de mensen. Zij zijn het licht van de wereld. Jezus zegt tot iedereen die zijn naam genoemd hebben: "U heeft zichzelf aan mij gegeven. Ik heb u aan de wereld gegeven om mijn tegenwoordigers te zijn. Zoals de Vader hen in de wereld gezonden heeft, zo, zegt de Heer, heb ik ook hen in de wereld gezonden." Johannes 17, vers 18. Zoals Christus het kanaal is voor het openbaren van de Vader, zo moeten wij het kanaal zijn voor het openbaren van Christus. Vergeet niet, o christen, hoewel onze Heiland de grote lichtbron is, dat Hij via de mensheid geopenbaard wordt. De zegeningen van God worden door menselijke werktuigen geschonken. Christus zelf kwam als Zoon der mensen naar de wereld. De mensheid, verenigd met de goddelijke natuur, moet de mensheid aanraken. De gemeente van Christus, iedere discipel van de Meester persoonlijk, is het door de hemel aangewezen kanaal voor de openbaring van God aan mensen. Engelen, bekleed met heerlijkheid, wachten erop om via het licht en de kracht van de hemel door te geven aan zielen die op het punt staan verloren te gaan. Zal een menselijke helper falen het hem toegewezen werk te volbrengen? O, dan is de wereld in zoverre beroofd van de beloofde invloed van de Heilige Geest. Maar Jezus gebood de discipelen niet: "Streef ernaar om uw licht te laten schijnen." Hij zegt: "Laat het schijnen." Als Christus in het hart woont, is het onmogelijk het licht van zijn aanwezigheid te verbergen. Als de mensen die belijden volgelingen van Jezus te zijn, niet het licht van de wereld zijn, dan komt dit omdat de vitale kracht hen verlaten heeft. Als zij geen licht te geven hebben, komt dit omdat zij niet verbonden zijn met de bron van het licht. Alle eeuwen door heeft de geest van Christus, die in hen was, 1 Petrus 1 vers 11, Gods ware kinderen tot het licht voor de mensen van hun generatie gemaakt. Jozef was lichtdrager in Egypte. In zijn reinheid en welwillendheid en in zijn liefde als zoon vertegenwoordigde hij Christus ten midden van het volk van afgodendienaars. Terwijl de Israëlieten onderweg waren naar Egypte, naar het beloofde land, waren de oprechten van hart onder hen een licht voor de omringende volken. Door hen was God aan de wereld geopenbaard. Van Daniel en zijn vrienden in Babel en van Mordechai in Perzië schenen heldere lichtstralen ten midden van de duisternis van de koninklijke hoven. Op dezelfde manier worden de discipelen van Christus als lichtdragers op de weg van de hemel gesteld. Door hen worden de barmhartigheid en goedheid van de Vader zichtbaar voor de wereld, die omhuld is in de duisternis van verkeerde opvattingen over God. Doordat zij hun goede werk zien, worden anderen ertoe geleid de Vader in de hoge te verheerlijken. Want het wordt zichtbaar dat er een God is op de troon van het heelal. Zijn karakter is het waard om te geloven en na te volgen. De goddelijke liefde die in het hart gloeit en de christelijke harmonie in het leven zijn als een glimp van de hemel, die aan mensen in deze wereld worden geschonken, zodat zij waardering zullen krijgen voor hoe voortreffelijk de hemel is. Zo worden mensen ertoe geleid te geloven in de liefde die God tot ons heeft, 1 Johannes 4 vers 16. Zo worden harten die eens zondig en verdorven waren, gereinigd en veranderd om smetteloos voor zijn heerlijkheid in grote vreugde gesteld te kunnen worden, Judas vers 24. De woorden van de heiland, u bent het licht van de wereld, wijzen op het feit dat hij zijn volgelingen een wereldwijde zendingsopdracht heeft gegeven. In de dagen van Christus hadden zelfzucht en trots en veroordelen de scheidingsmuur tussen de aangewezen wachters van de heilige godspraken en elk ander volk op aarde hoog en sterk gemaakt. Maar de heiland was gekomen om in dit alles verandering te brengen. De woorden die het volk van zijn lippen hoorden, leken niet op hetgeen wat ze ooit van priesters en rabbies hadden gehoord. Christus breekt de scheidingsmuur weg, de liefde voor het eigen ik, het veroordelen op grond van de nationaliteit. Hij leert een liefde voor heel het menselijk gezin. Hij teelt mensen uit boven de nauwe kring die een zelfzucht voorschrijft. Hij schaft alle territoriale grenzen en elke kunstmatig onderscheid in de samenleving af. Hij maakt geen verschil tussen naasten en vreemdelingen, vrienden en vijanden. Hij leert ons iedere ziel in nood te zien als onze naaste en de wereld als ons gebied. Zoals de stralen van de zon tot in de verste uithoeken van de wereldbol doordringen, zo is het licht van het evangelie bestemd om iedere ziel op de aarde te bereiken. Als de gemeente van Christus de bedoeling van onze Heer zou uitvoeren, dan zou licht schijnen op allen die in duisternis zitten, en in het land van de schaduw van de dood, volgens onder andere Matthäus 4, vers 16. In plaats van zich bij elkaar te verzamelen en de verantwoordelijkheid en het dragen van het kruis te schuwen, zouden leden van de gemeente zich onder alle landen moeten verspreiden, het licht van Christus van zich laten uitgaan en werken zoals hij deed tot redding van zielen. Dan zou dit evangelie van het koninkrijk met grote snelheid aan heel de wereld gebracht worden. Op deze manier moet Gods doel, toen hij zijn volk riep, vanaf Abraham op de oppervlakte van Mesopotamië tot op ons in deze tijd zijn vervulling bereiken. Hij zegt, ik zal u zegenen en u zult tot zegen zijn. Genesis 12 vers 2. De woorden van Christus via de evangelieprofeet Jesaja, die in de bergrede slechts als echo weer klinken, zijn voor ons in deze laatste generatie bestemd. Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Jesaja 60 vers 1. Als de heerlijkheid van de Heren over uw geest is opgegaan, als u zijn schoonheid heeft aanschouwd, die uitblinkend boven tienduizenden is, en de ene aan wie alles bekoorlijkheid is, Hooglied 5 vers 10 en 16. Als uw ziel is gaan stralen in aanwezigheid van zijn heerlijkheid, dan wordt dit woord van de Meester aan u gezonden. Heeft u met Christus op de berg van de verheerlijking gestaan? Beneden in de vlakten zijn zielen die door Satan in de slavernij worden gehouden. Zij wachten op het gelovige woord en het gelovige gebed dat hen zal bevrijden. Wij mogen de heerlijkheid van Christus niet alleen maar overdenken, maar we moeten over zijn uitnemendheid spreken. Jesaja aanschouwde niet alleen de heerlijkheid van Christus, maar hij sprak ook over hem. Terwijl David mijmerde, brandde het vuur. Toen sprak hij met zijn tong. Omdat hij mijmerde over de wonderlijke liefde van God, kon hij niets anders dan spreken over wat hij zag en voelde. Wie kan in geloof het wonderlijke verlossingsplan aanschouwen, de heerlijkheid van de enige geboren Zoon van God, en daar niet over spreken? Wie kan de onpeilbare liefde overdenken die aan het kruis van Golgotha in de dood van Christus werd geopenbaard? Hij stierf opdat wij niet verloren zouden gaan, maar eeuwig leven zouden hebben. Wie kan dit aanschouwen en dan geen woorden hebben om de heerlijkheid van de Heiland mede uitbundig te loven? In zijn tempel zegt een ieder, hem zij de eer, Psalm 29, vers 9. De zoete zanger van Israël prees hem op de harp met de woorden, ik zal van de heerlijkheid en de eer van uw majesteit en uw wonderdaden getuigen. Zij zullen de kracht van uw ontzagwekkende daden vermelden. Uw grootheid zal ik vertellen, Psalm 145, vers 5 en 6. Het kruis van Golgotha moet hoog boven de mensen omhoog geheven worden, terwijl het hun geest in beslag neemt en hun gedachten daarop concentreert. Dan zullen alle geestelijke eigenschappen met goddelijke kracht geladen worden, die direct van God afkomstig is. Dan wordt alle energie geconcentreerd op authentiek werken voor de Meester. De werkers zullen lichtstralen in de wereld zenden als levende instrumenten om de aarde te verlichten. Christus neemt met o zoveel vreugde elk menselijk instrument aan die zich aan hem heeft overgegeven. Hij brengt het menselijke tot eenheid met het goddelijke, zodat hij aan de wereld de geheimenissen kan doorgeven van de liefde die vlees geworden is. Spreek erover, bid erover, zing erover. Verkondig over de grenzen heen de boodschap van zijn heerlijkheid en trek voort op weg naar steeds verdere streken. Beproevingen die geduldig gedragen worden, zegeningen die dankbaar aangenomen worden, verzoekingen die manhaftig worden doorstaan, zachtmoedigheid, vriendelijkheid, barmhartigheid en liefde die regelmatig worden getoond, dat zijn de lichten die het karakter doorschijnen, in tegenstelling met de duisternis van het zelfzuchtige hart, waarin het licht van het leven nooit geschenen heeft.